Goedenavond. Welkom bij deze ingelaste beraad en adviesavond. Als iedereen plaats wil nemen, dan wil ik graag beginnen. We zitten aan tafel om het vanavond te hebben over het raadsvoorstel huisvesting vergunninghouders. Een voorbereidend besluitvormend raadsvoorstel waarin het college aan de raad de geadviseerde beslissing wil voorleggen om in te zetten op het wegwerken van de achterstand en het realiseren van de opgelegde gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Dat betekent het huisvesten van gemiddeld 60 vergunninghouders per jaar in de periode 2016-2019. En om te vermijden dat verdringing van bestaande woningzoekenden plaatsvindt, extra woonunits of woningen te realiseren verspreid over de drie kernen. Het voorstel is om dat te doen door in 2016 en 2017 het plaatsen van tijdelijke of semi-permanente woonunits voor een periode van 10 jaar. Het onderzoeken van de mogelijkheden van het in 2016 en 2017 ombouwen van leegstaande bestaande panden, schuinstreep kantoren, tot woonruimte. En het in 2018-2019 bouwen van circa 50 extra sociale huurwoningen. Tevens wil men besluiten om bij de woningtoewijzing aan vergunninghouders zoveel mogelijk uit te gaan van spreiding over het bestand sociale woningen in de drie kernen. En in samenwerking met maatschappelijke partners een programma op te stellen met bijzondere aandacht voor onder meer opvang, begeleiding, participatie, scholing, zorg, welzijn, veiligheid en openbare orde. Ik weet niet of er nog iemand in het publiek zit. Ik heb er niks van gehoord die eventueel in wil spreken. Anders dan moet hij zich nog eventjes melden. Ik zie daar geen reactie vandaan komen. Dan wil ik graag aan de vergadering vragen wie hierover het woord wil voeren. Oh, sorry. Ik vergeet. Meneer Wagner wil nog eventjes uiteraard een toelichting geven op hetgene wat ik net heb verwoord. Meneer Wagner.
Ja, voor een gedeelte staat dat natuurlijk in de raadsal, voorzitter. Voorzitter, het college heeft u een voorstel voorgelegd om de komende jaren extra sociale huurwoningen te bouwen. De directe aanleiding hiervoor is de constatering dat onze gemeente achterloopt op de huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders. Dit zijn mensen die de gehele asielprocedure hebben doorlopen en van de Rijksoverheid een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Deze mensen hebben daarmee recht op huisvesting verkregen. De gemeentelijke taak om hiervoor te zorgen berust op artikel 28 van de huisvestingswet 2014. Elke gemeente in Nederland heeft deze verplichting. Het aantal te huisvesten vergunninghouders per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Ook dit is wettelijk geregeld. Overigens voeren we deze taak al jaren uit. De achterstand uit 2015 is 23 te huisvesten vergunninghouders. Daar komen er 30 bij voor de taakstelling van het eerste halfjaar 2016. En voor zover we vooruit kunnen kijken, zal de komende paar jaar deze taakstelling zich zeker nog gaan herhalen. Het is belangrijk dat wij als gemeente zelf regie houden op de huisvesting van vergunninghouders. Wanneer we ons niet aan onze verplichting houden, kan het COA de regie overnemen. Het COA kan dan voor onze rekening woningen aankopen of nagenoeg elke vrijkomende sociale huurwoning vorderen voor de invulling van de taakstelling. Dit laatste zou de positie van de bestaande woningzoekenden sterk benadelen. Dat moeten en willen we voorkomen. U weet dat de bestaande voorraad sociale huurwoningen in onze gemeente krap is. Wanneer we onze achterstand plus de nieuwe taakstelling, gemiddeld zo'n 60 personen per jaar, alleen met de bestaande woningvoorraad moeten oplossen, betekent dit dat er nauwelijks nog woningen overblijven voor toewijzing aan de bestaande woningzoekenden. En dat is geen goede zaak. Dit zijn duidelijke motieven om u voor te stellen zo'n 50 sociale huurwoningen extra te bouwen, verspreid over de drie kernen. Omdat de corporaties hier een paar jaar voor nodig hebben, stelt het college ook voor om een aantal tijdelijke woonvoorzieningen te realiseren. Van waaruit vergunninghouders zo spoedig mogelijk doorstromen naar een normale woning. Op deze manier kunnen we in 2016 voldoen aan onze plicht. Het college realiseert zich dat we er met het bieden van huisvesting alleen nog niet zijn. Omdat het om meer vergunninghouders gaat dan we van de afgelopen jaren gewend zijn, is het college niet alleen in gesprek met woningcorporaties, maar ook met partners in onder meer het onderwijs, de zorg, veiligheid, welzijn en arbeidsparticipatie. Doel is dat we met elkaar op een zorgvuldige manier succesvolle inburgering en integratie van onze nieuwe inwoners weten te bewerkstelligen. Een belangrijk uitgangspunt om de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen is spreiding in de huisvesting. Kort samengevat, kiezen we voor een aanpak die past bij de mogelijkheden, de maat en de schaal van onze lokale samenleving. Verder heb je kunnen lezen dat wij, naast de wettelijke huisvestingstaak, geen taken op ons nemen in de crisis, de noodopvang of een AZC. Onze gemeente biedt reeds huisvesting aan bijzondere regionale voorzieningen die een behoorlijke impact op onze lokale samenleving hebben. Nadat uw raad zich over de kaders van het voorstel heeft uitgesproken, gaan we onze inwoners informeren over dit onderwerp en ook over hoe we hiermee met elkaar aan de slag willen. We hebben er vertrouwen in dat deze opgave met onze gezamenlijke inzet, raad, college, maatschappelijke partners, vrijwilligers en inwoners gaat slagen.
Dank u wel voor deze toelichting. En dan, wie mag ik het woord geven aan tafel? Meneer Schuitenmaker.
Het CDA staat achter de noodzaak om als Albanswaard ons steentje bij te dragen aan het vluchtelingenprobleem. Uit menselijke overwegingen zijn we genoodzaakt iets te doen, volgens ons. We hebben wel een aantal vragen. En de eerste vraag gaat over de urgentie en wat er in het nieuws was vandaag. De eerste vraag gaat over de wettelijke urgentie bij toewijzing van de sociale huurwoningen aan vergunningshouders. Is het college bereid, en dat is de vraag ook gelijk, de plannen te heroverwegen en te herzien als deze wettelijke urgentie, CQ-taakstelling, niet meer aanwezig is? Ter aanvulling, zojuist vandaag vernomen in het landelijke nieuws, dat het kabinet af wil van de regel dat asielzoekers die in Nederland blijven voorrang krijgen op de woningmarkt. Minister Blok wil daartoe de wetgeving aanpassen. Blok wil dat de gemeenten een vrije keuze krijgen of wel of niet voorrang verleend wordt aan asielzoekers. De minister komt hiermee tegemoet aan de sterke wens van de coalitiepartijen. Dan de tweede vraag. Dat gaat over het aantal van 50 nieuw te bouwen sociale woningen. Begrijp ons goed, ook het CDA is voor een aantal nieuw te bouwen woningen. Maar we hebben vraagtekens bij dat aantal van 50 om ons daar al op vast te leggen. Kunnen er meer worden of minder worden? Maar volgens ons is er nog niet bekend waar ze komen, wie ze bouwt, wanneer ze gebouwd worden. Het enige wat bekend is, is het getal. Is er een onderbouwing van dat getal te geven? En dat is de vraag eigenlijk. De derde vraag, we hebben er overigens vier, dus wees niet ongerust. Is er iets meer te vertellen over de inbreng van de corporaties bij de bouw van de sociale huurwoningen? Zijn die daartoe bereid? Er is vast gesprek mee geweest, maar hebben ze ook toegezegd, hebben ze toezeggingen gedaan? En hoe ziet de college de rol van de gemeente bij de bouw van de sociale huurwoningen? En dan de vierde en laatste vraag. In het raadsvoorstel staat dat de financiële gevolgen voor de gemeente in beeld worden gebracht. Wanneer verwacht u, en dat hoeft niet op een week te zijn, maar is dat iets in maanden, een half jaar of wat dan ook, wanneer verwacht u dat de financiële gegevens beschikbaar komen voor de raad? Nogmaals, ter afsluiting, begrijp ons goed, we willen graag meewerken aan het voorgestelde plan. We voelen ons zelfs moreel verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen. Dank u.
Meneer Goudriaan.
Dank u wel, voorzitter. Er werd zojuist aangegeven dat het COA zou kunnen ingrijpen op het moment dat de gemeente haar taakstelling niet uitvoert. Zou u de rol van het COA in dit proces eens wat nader kunnen duiden, alstublieft?
En meneer Bakbier, u had ook nog een vraag?
Voorzitter, we hebben vanuit OPA nog een paar vragen. Niet alleen meneer Bakbier. Onze eerste vraag is dat vanuit de stadsregio er in ieder geval aan Albrandswaard 25% van vrijgekomen woningen voor Albrandswaarders wordt gegund. In hoeverre zit dat, of in hoeverre wordt dat uitgangspunt doorkruist met vrijgekomen woningen die dan nu toegewezen moeten worden aan vergunninghouders? Dat is onze eerste vraag. Of hebben die daar nog steeds recht op? Dat betekent dan ook dat ze recht hebben op die 50 woningen die de gemeente, en dat is me even niet helemaal duidelijk, jaarlijks wil bouwen of eenmalig? Dat is ook een vraag. Is het een eenmalig happening of zit er continuïteit in? En daarnaast, wat wij ook heel belangrijk vinden, dat is het financiële aspect waar het CDA al op wees. Dat is voor ons ook een vraag van in hoeverre kan onze gemeente dat wel dragen. Want bedoel, als er elk jaar 60 vergunninghouders op ons afkomen, plus nog eens de achterstand, dan gaat dat toch een behoorlijke belasting op onze financiële paragraaf leggen. En daarnaast, de 60 vergunninghouders, dat kunnen individuen zijn en dat kunnen ook families zijn. In hoeverre wordt er daadwerkelijk bestuurlijk op ingezet dat we zoveel mogelijk voor families gaan?
Sorry, meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, voorzitter, ik vind het goed dat dit onderwerp nu besproken wordt. En laten we allereerst zeggen dat de ChristenUnie ook blij is dat dit onderwerp nu eindelijk op de agenda staat. En we vinden dat ook geen issue dat er invulling gegeven moet worden aan de gemeentelijke taakstelling betreffende deze huisvesting. Alleen wij hebben, de fractie hebben we erover leggen, hadden nog wel wat punten. Eigenlijk het eerste punt is, waarom krijgen we dit voorstel nu pas? Had het niet al veel eerder gereed moeten zijn en onze kant op moeten komen, zodat we die dialoog daarin aan konden gaan? Er wordt momenteel gesproken van 3 kernen in plaats van units. Willen wij graag ook in korte termijn meer beschikbaar, meer informatie daarover zien. Waar het precies is, zodat we ook die dialoog echt aan kunnen gaan met de bewoners. En we hoorden al de burgemeester zeggen van die dialoog gaat op gang komen. Maar misschien is het ook wel goed dat we een tijdsindicatie hebben, zodat bewoners weten waar zijn we aan toe en hoe staat het daarmee. We zijn ook benieuwd wat voor financiële consequenties dit heeft voor diezelfde bewoners, maar ook voor Albrandswaard, voor op de begroting. Van hoeveel gaat het dan kosten, dit opvangen, deze voorzieningen regelen. Er is een hele lijst die ik hier heb staan. Mijn fractie wilde ook graag weten hoe staat het uiteindelijk gesteld met het maatschappelijk middenveld, vrijwilligersorganisatie en kerken. Kan er ook op korte termijn een terugkoppeling op komen? Ik loop even snel door de lijst heen, want mijn collega's hadden frisse inzichten die ik misschien al enigszins anders daarin zag. En we hadden ook al een alternatief, hè? Want we hoorden ook dat er de gemeente aan locaties denkt. Ik hoorde net ook al de krapte op de markt, de bom van Blok eigenlijk, die momenteel mogelijk onder de plannen ligt. Dus we willen ook graag horen of dat het inderdaad zo is en hoe we dat moeten zien. En of dat het dan eventueel herzien wordt als die plannen daadwerkelijk doorheen komen. En eventueel ook een alternatief. Wordt er ook gekeken naar eventueel het opkopen van particuliere woningen in de Albrandswaardse situatie om sneller aan de vraag te voorzien. In plaats van tijdelijke units, dat we gewoon huizen opkopen, lage rentestand. En op het moment dat we eigenlijk daar in de toekomst anders in willen, dat we die weer door kunnen verkopen met een hogere prijs. Of dat er mee over nagedacht is. Ik hoor dat er eentje te koop is aan de overkant. Wellicht kunt u adres doorgeven. En ik zit even. Ja, we zijn voornamelijk benieuwd Of dat je ook naar de bewoners toe informatie kunt geven op korte termijn en meer duidelijkheid. Dus hoe wordt er gecommuniceerd? Waar gaat het komen? Hoe gaan we de burgers informeren? En hoe wordt de burger daarin betrokken? En eigenlijk de knipoog die we ook hebben is welke consequenties heeft het voorstel op de zorg en welzijn in Elkbans Waard? Omdat we toch een doelgroep hier naartoe gaan halen die uit oorlogsgebieden komt. Zijn we daarop voorbereid? Hoe staat de begeleiding daarin? Hoe gaan we daarmee om? En dit zijn een aantal vragen die dankzij frisse inzichten ook van mijn collega hier naast me en van de fractie gesteld worden, waar we graag nog antwoorden op zouden willen hebben. Dank u wel.
Meneer Van Zijl.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor het voorstel. Op vrij korte termijn is er een vrij helder voorstel gekomen. Dat stellen wij zeer op prijs. Er zijn wel wat vragen. Deels zijn al gesteld door de collega-fracties. Maar we willen dat toch namens de evenfractie nog een klein beetje aanvullen. Want ook voor ons zijn de aantallen niet helemaal duidelijk. Er wordt gesproken over 60 statushouders per jaar. Er zijn er 240 circa in de 4 jaar. En er wordt gesproken over 50 woningen. Hoe is de balans daartussen? Het tweede, omdat de bouw van die huizen wat tijd vergt, wordt er voorgesteld om tijdelijke units neer te zetten. Alleen er wordt gesproken over 10 jaar van die tijdelijke units. Ik kan me zo voorstellen dat het bouwen van die huizen een paar jaar kost. Maar ik hoop toch geen 10 jaar en dan zouden die tijdelijke units al sneller kunnen verdwijnen. En twee andere vragen die we nog hebben is hoe betrekken we de inwoners bij de keuze van de locaties? En hoe gaan we ermee om als bewoners toch wat moeite hebben met bepaalde locaties? Tot zover onze vragen.
Dankjewel, mevrouw Verklaveren.
Ja, dank u voorzitter. Ik had eigenlijk één vraag, die is eigenlijk ook al een beetje gesteld door meneer Van Zijl. Inderdaad, er is gekozen voor een periode van 10 jaar. En ik vroeg me af hoe dat tot stand is gekomen. Waarom per se 10 jaar?
Dank u wel. Mevrouw Ram.
Ja, ik heb ook nog een aanvullende vraag, want de meeste vragen zijn inderdaad al gesteld. En vooral het financiële aspect vinden wij erg belangrijk dat daar geen inzicht in is. En we hopen toch niet dat we een blanco cheque moeten gaan afgeven om dit te gaan realiseren. Maar de extra vraag die ik nog heb is, het woord extra wordt een aantal keer onderstreept in dit raadsvoorstel. Wat mij triggert om te vragen, wat is daar extra aan? En is dat dus bovenop iets wat we al doen? En wat is dat dan? Zodat we een helder beeld hebben van om hoeveel woningen we dan spreken blijkbaar.
Oké, ik denk... Sorry, meneer Van Praag.
Voorzitter, dank u wel. Het begint al direct met wat misverstanden. We zijn in ieder geval heel erg blij dat we al in een zo vroeg stadium, ook al op het moment dat er nog heel veel onduidelijk is, toch al met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dit onderwerp. Ook dat raad en college het ook over dit soort onderwerpen wil aandurven om al in een vroeg stadium, nogmaals op het moment ook dat er nog veel onduidelijk is, toch al de dialoog ook met de bevolking daarover aan te gaan. En ook in de gekozen lijn hebben we natuurlijk al jarenlang geconstateerd dat juist de mensen die in Albrandswaard aangewezen zijn op een sociale woning, al jarenlang hele lange wachtlijsten tegen zijn gekomen. En dat is al een doorn in het oog, al jarenlang, en heel moeilijk te verhelpen geweest. En als die druk dan nog eens extra wordt verhoogd door weer nieuwe doelgroepen die markt betreden, dan is het alleen maar heel goed dat het college daarop zo adequaat reageert. Behalve dan natuurlijk wanneer dat, en dat stipte collega Schuitenmaker ook al aan, wanneer dat vanuit Rijkswegen weer wordt onmogelijk gemaakt doordat allerlei zaken rond de urgenties anders gaan lopen. Dus dan is het heel lastig om daar hier dan een mening over te hebben. Dat moet men dan in Den Haag nog maar wel besluiten. Maar ik stel me wel zo voor dat we dat op de voet zullen volgen, omdat het heel veel uitmaakt voor de gekozen lijn hier in het Albrandswaard zo mogelijk. Het zou het makkelijker kunnen maken, maar ook juist lastiger. Ik ben blij met de woorden van de burgemeester die ook zegt van het gaat om meer dan huisvesting alleen. Dus al die vragen die gaan over van scholing, arbeid, integratie die allemaal zijn gesteld. Daar luisteren we nog eventjes net met wat meer aandacht naar dan de andere zaken die ons ook wel interesseren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Praag. Het zijn een heleboel vragen, een aantal overlappende. We hebben meegeschreven, dus...
Voorzitter.
Meneer Stegen, ja, ik had u niet gezien, maar...
Dank u wel.
Nee, maar ik had ook nog geen vinger gezien van meneer Stegen.
Dat klopt. Ja, ook het NRP is blij met een voorstel en blij dat we in een redelijk vroeg stadium al aan tafel kunnen schuiven als raad zijnde om door te spreken. Een van de vragen die wij hadden, want er zijn er al een hele hoop gesteld, is, maar er wordt gesteld in het voorstel om in 2018, 2019 50 extra woningen te bouwen. Dat moet sneller kunnen. We zitten nu begin 2016.
Dat is geen vraag, dat is een opdracht.
Nou ja, om daar eens naar te kijken of dat inderdaad niet versneld kan worden.
Hij staat genoteerd. Mevrouw De Leeuwen, u gaat de vragen beantwoorden voor zover mogelijk. Ja, oké. Okay. Wij kijken met u mee. Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw woorden. Ik hoor van heel veel fracties instemming voor inderdaad de poging vanuit dit college om de partijen hier aan tafel zo vroeg mogelijk te betrekken bij het proces waar we voor staan op dit moment. Dus dank daarvoor. Ik ga proberen even al deze vragen te beantwoorden. Om maar even te beginnen met de bom van Blok. Dat hebben wij natuurlijk ook gehoord in het nieuws vandaag. Dat is een merkwaardig voorstel waarin wordt gezegd dat de urgentie dan van gemeente af zou gaan. Dus wij zouden dan niet meer mensen met urgentie moeten plaatsen. Dus vergunninghouders niet meer met urgentie plaatsen. Maar de taakstelling zou hetzelfde blijven. Dus wat de minister zich daarbij voorstelt, of de staatssecretaris, echt geen idee. Wij behouden onze taakstelling. Dus voor onze plannen verandert het helemaal niets. Wij zien het echt als een voorstel voor de bühne. Maar het gaat niet helpen, om mensen aan een huis te helpen of niet. Of wat ik zeg, de taakstelling blijft hetzelfde. Dus we zullen net zoveel vluchtelingen of mensen met een vergunning moeten plaatsen.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Bakbier.
Ik hoor de wethouder zeggen, dit is een voorstel voor de bühne. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen, en eigenlijk de heer Van Praag die refereerde daar reeds aan, dat mensen die heel lang al op een woning wachten hier in Albrandswaard, en dan met name onze eigen Albrandswaarders, heel blij zijn met dit voorstel. Ik wil het maar even genoteerd hebben.
Mevrouw De Leeuwen, gaat u door met uw
dank u wel, voorzitter. Tot zover dat voorstel. Even kijken verder. Ga het gewoon even...
Meneer Schuitenmaker.
Het was slechts een deel van het antwoord op mijn vraag. Mijn echte vraag was, bent u bereid het voorstel aan te passen als dit bom wettelijk geworden is, zoals u het noemt, als deze wet er doorgekomen is?
Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit voorstel gaat over het extra bouwen van huurwoningen, over het verbouwen van huizen en over het plaatsen van tijdelijke units. En of je mensen dan wel of niet een urgentie moet geven, heeft daar geen invloed op. Je kunt je voorstellen dat wat het eerste zal gebeuren, is tijdelijke units waar mensen in zullen komen te wonen. Als die mensen, stel bijvoorbeeld dat ze geen urgentie zullen krijgen, ja, dan blijven ze in de unit zitten. Maar dat heeft niets te maken met het voorstel wat op dit moment voor ligt. Dus dit, het verbouwen van panden, het extra bouwen van huurwoningen en het plaatsen van tijdelijke units, dat is op dit moment de koers die we hebben. Dat heeft niets te maken met urgentie die vluchtelingen of de mensen met een vergunning al dan niet zouden krijgen opgelegd vanuit het Rijk.
Meneer Schuitenmaker.
Mag ik dat samenvatten als uw antwoord is dus nee, het is niet van toepassing. Terwijl die wet nog niet bekend is en die moet nog gemaakt worden.
Ik begrijp dat het voor dit voorstel niet uitmaakt. Dus dan, want dat gaat over urgentie en taakstelling zijn twee verschillende dingen.
Voorzitter.
Mevrouw Ram.
Ja, na dit antwoord vraag ik me nu af, zijn die tijdelijke units, betekent dat dan dat dat niets te maken heeft met die taakstelling? Begrijp ik dat dan goed?
Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een taakstelling, dat wil zeggen, we moeten zoveel mensen zorgen dat er zo, een bepaald aantal mensen per jaar een woning krijgen. En dat is er gewoon. En om aan die taakstelling te kunnen voldoen, hebben we drie plannen. Tijdelijk verbouwen en blijvende woningen. En dat is er gewoon. Dus ja, die tijdelijke units zijn ook een manier om aan die taakstelling te voldoen, net zoals die andere. Nou, om even... Ja, ik zie allemaal mensen vragen te kijken. Oké, goed. Nou, dan om even verder te gaan. Ik heb vragen gehoord over waarom niet eerder. En ook heel veel vragen over waarom weten we dingen nog niet. Nou mensen, dit is gewoon waar we in zitten op dit moment. We proberen zo vroeg mogelijk dit open met u te bespreken. En dan is nog niet alles bekend. Op dit moment hebben we dus nog niet de informatie over waar en wanneer die 50 woningen er gaan komen. Ik hoor de fractie van de NOP zeggen dat moet sneller kunnen dan 2018-19. Dat gaan we proberen. Daarvoor zijn we ook in onderhandeling met de woningbouwverenigingen. Die werken daarin mee, die nemen daar hun rol in op. Maar ja, daar moet wel wat voor gebeuren. Want op dit moment, als je kijkt naar onze structuurvisie, als je kijkt naar onze toekomstvisie, zitten deze woningen er nog niet in. Dus er moet wel het een en ander veranderen om dat mogelijk te maken. En dat is dan ook een antwoord op de vraag van mevrouw Ram. Wat is nou het extra erin? Nou, dat is het extra erin. We bouwen die woningen extra bovenop wat we van plan waren. Dus wat er in onze plannen zat, daar komen deze 50 woningen extra bij.
Voorzitter.
Meneer Bakbier.
Een van de grote problemen van woningbouwverenigingen bij het bouwen van woningen is dat ze vaak wat betreft het verkrijgen van grond, het probleem wat ze dan ervaren, dat is dat ze dan te maken krijgen met een onrendabele top die gefinancierd moet worden. Hoe denkt het college dit te financieren? Dat is althans mijn vraag.
Mevrouw De Leeuwen die was nog bezig met de beantwoording van haar vragen, ook onder andere over de financiering. Dus als ze de kans krijgt om haar beantwoording even af te maken, dan zou ik dat op prijs stellen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zoals ik zei, we doen het in onderhandeling en in gesprek met de woningbouwverenigingen. En aangezien we daarmee moeten onderhandelen, hou ik mijn kaarten graag even dicht bij me. Dus gaan we het nog niet hebben over financiering in dat aspect. Nou, over andere financiële gevolgen laat ik straks natuurlijk mijn collega wethouder Financiën aan het woord. Om even in te gaan op de vragen over de 25% gegund voor mensen uit Albrandswaard. Ja, dat staat. Op het moment worden huizen zo toegewezen dat er inderdaad 25% uit Albrandswaard komt. 50% regionaal en 25% of iets minder nog aan mensen met een vergunning. Dus die 25% voor Albrandswaard, dus die stond en die staat en die is er gewoon en die wordt nergens doorkruist.
Voorzitter, betekent dit dat van
de... Meneer Bakbier, wilt u wachten tot ik u het woord geef?
Dan.
Meneer Bakbier.
Een aanvullende vraag. Dat betekent dus, als ik het goed begrijp, van die 50 nieuw te realiseren woningen, wordt dan sowieso van die 50 12,5 woning toegewezen aan Albrandswaarders.
Mevrouw De Leeuwen.
Ja, ik zou het toch fijn vinden om gewoon mijn beantwoording af te kunnen maken. Om nog even heel kort hier een antwoord op te geven. Daar gaan we niet bij staan turven. Zoals we aangeven in het voorstel, zijn we voor spreiding van de vergunninghouders. Dat is precies wat we van plan zijn. Spreiden.
Voorzitter, dit heeft niets te maken met spreiding.
Meneer Bakbier, als ik uw naam genoemd heb, graag.
Nou,
dat is goed. Ik stak mijn vinger op. Meneer Bakbier.
Even voor de duidelijkheid, dit heeft niets te maken met spreiding. In het stuk staat dat de gemeente in samenwerking met anderen 50 extra sociale huurwoningen laat bouwen. Of gaat bouwen. Zo staat het. En dat betekent 25% van 50, ik wil wat dat betreft een rekenlijstje geven, maar dan kom ik aan 12,5. Dus is mijn vraag, betekent dit 12,5 voor Albrandswaarders, de andere 50% voor de Rotterdammers
en slechts 25% voor de vergunninghouders, wat de wethouder zojuist zei.
Meneer Kwekel.
Meneer Bakbier kan goed rekenen, maar we hebben het over 25% van ons totale sociale huurwoningbezit. Dus als u nog eens een keer na gaat rekenen, dan kom u uit op 25% van het bezit.
Meneer Kwekel, het is wel zo, 25% wat er vrijkomt. En u heeft bij een woningbouwvereniging in een bestuur gezeten. U weet als geen ander die hier aan tafel zit, hoe weinig woningen er überhaupt beschikbaar komen op de markt. Dus dat is ook de reden, als er 50 extra sociale huurwoningen wordt gebouwd, dan wil ik weten, geldt die rekensom dan ook? Of zijn die 50 woningen voor de vergunninghouder? Enkel en alleen voor de vergunninghouders.
Mevrouw De Leeuwen.
Die 50 woningen worden toegevoegd aan het totale bestand en mensen worden verspreid volgens de manier waarop ik het zo even heb aangegeven. Als we van plan waren om 50 woningen te bouwen voor één bepaalde doelgroep, hadden we u een voorstel voorgelegd waarin we hadden opgeschreven dat we van plan zijn extra woningen te bouwen voor één bepaalde doelgroep. En dat is niet het geval. Ik hoop dat ik verder kan met mijn beantwoording. Even kijken waar ik gebleven was. Die 50 woningen, het is eenmalig, hè? 2018-2090. Dus dat gaan we niet... Oh, pardon, 2018-2019. En dat gaan we dus niet ieder jaar doen. Weer een vraag over de financiën voor mijn collega. Of we gaan voor families, zie ik hier. En dat koppel ik dan even aan de vraag over de rol voor het COA. Daarmee zijn we in gesprek. Het COA is de instantie... Die gaat over het bepalen van wie welke mensen krijgt. Wij krijgen naar verhouding veel families, omdat we nu eenmaal veel eengezinswoningen hebben. En die zijn het meest geschikt voor families. Dus dat is ongeveer hoe dat gaat. Even kijken wat ik verder nog aan vraag heb. Informatie verder over wie, wat, waar, wanneer. Daar kan ik u helaas op dit moment niet aan helpen. Het gaat nu even over de strategie wat we doen. Even kijken of er nog vragen zijn. We overwegen op dit moment niet om particuliere woningen op te kopen. We proberen nu dingen te belenken die met onze beurs nog te dragen zijn voor zover mogelijk. En het kopen van particuliere huizen zit daar op het moment niet bij. Ik kijk even naar de ChristenUnie. Ik heb een vraag opgeschreven, ik kan het niet meer lezen. Welke consequenties voor... Wat heeft u gevraagd? Ik ben... Uw laatste vraag, als het even kan. Nu vroeg...
Als ik mag, meneer voorzitter, want ik stak mijn vinger op en toen zei u nee. Dus ik wacht even tot instemming.
Ja, meneer Van Zanen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De vraagstelling was, we krijgen heel veel gezinnen vanuit oorlogsgebieden. Is onze zorg daarop berekend en hoe gaan we daarmee om?
Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Goed, deze vraag laat ik voor mijn collega mevrouw Rombouw.
Mevrouw De Leeuwen, meneer Goudenjaan wilde ook nog heel even wat interruperen.
Ja, dank u wel, voorzitter. U gaat even heel kort in op de rol van het COA, maar daar werd wel degelijk nadrukkelijk bij stilgestaan. En aangezien u zegt van nou, we hebben het hier niet alleen over mogelijkheden van huisvesting, maar ook over inzet op gebieden als onderwijs, participatie en werk, lijkt het me toch wel relevant om in ieder geval te weten wat nou de positie van het COA in dit vraagstuk is. Welke bevoegdheden het COA heeft, want daar hoorde ik de burgemeester ook iets over zeggen. En welke eventuele kosten er voor rekening van de gemeente en daarmee dus ook activiteiten of voor de gemeente of voor rekening van het COA komen. Ik vind dat wel een relevante vraag als je het hebt over opvang, participatie en huisvesting.
Mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. We komen er zo meteen op terug. Deze slaan we even op. Om even verder te gaan met de vragen zoals ze gesteld zijn. Ik ben inmiddels aangekomen bij fractie van EVA. Hoe die aantallen zich verhouden. 50 woningen tot 4 jaar lang 60 nieuwkomers waar we op rekenen. Ja, wat kan ik erover zeggen? We verwachten inderdaad een aantal de komende 4 jaar van 240 mensen ongeveer. We willen 50 woningen plaatsen waar dan meerdere mensen in terechtkomen. En de rest, daarvoor zullen die andere twee, die tijdelijke units en die omgebouwde panden, moeten worden aangepast. Dus op die manier moeten we voldoende woningen krijgen voor die 240 mensen. Nou, nogmaals, over de keuze van locaties hebben we het niet in dit voorstel. Hoe we ermee omgaan als bewoners daar moeite mee hebben, nou, dat gaan we natuurlijk van tevoren denken we daarover na, wat de draagvlak zal zijn op een plek. En we gaan zo snel mogelijk met de omwonenden en betrokkenen in gesprek. Dan over de tijd. Waarom tijdelijke woning van 10 jaar? Dat heeft op dit moment te maken met de wetgeving. Als je iets wil doen op een plek waar het bestemmingsplan dat niet toestaat, of als je het wil doen op een plek waar het moeilijk is, ja, dan kan je tijdelijk voor 10 jaar iets doen. En dan moet dat over zijn. Vandaar, we hopen natuurlijk dat het voor kortere tijd nodig is, en dan wordt het voor een kortere tijd. Ik geloof dat ik verder de vragen heb beantwoord. Dus als ik denk dat ik nu maar het beste even het woord geef aan de collega's die gaan over zorg en over financiën. Ik hoop dat we dan aan al uw vragen
mevrouw de Leeuwen, gegeven. Er was ook nog een vraag van de heer Schuitenmaker over de inbreng van de coöperaties. Hoe u dat ziet eventueel.
Oké.
Okay. Meneer Schuitenmaker. Kort herhaald, zijn zij bereid en wat is de rol van de gemeente hierin?
Ja, we staan samen met de corporaties voor de opgave. Zowel zij als wij hebben die taakstelling en staan voor de taak om dat te doen. We zijn in gesprek over hoe we dat regelen. En zoals ik al zei, daar komt ook een stukje onderhandeling bij. Dus ik kan er op dit moment gewoon niet te ver op ingaan.
Meneer Schuitenmaker.
Maar zijn er toezeggingen dat ze financiële middelen ter beschikking willen stellen, die corporaties? Want ook in het verleden is dat al gebeurd. Zijn er ook daadwerkelijk toezeggingen van die corporaties, van die woningbouwcorporaties, dat ze een aantallen willen bouwen, specifiek sociale huurwoningen? Want normaliter wordt dat in projecten gedaan, waar het een deel sociale woning is, een deel duurdere woningen. De duurdere woningen financieren de goedkopere woningen enzovoort. Dat weet u als wethouder beter dan ik. Maar zijn er ook toezeggingen dat er daadwerkelijk voor sociale woningen en de middelen ter beschikking gesteld worden?
Mevrouw de Leeuwen.
Wat de heer Schuitenmaker zegt, dat is waar. Dat was inderdaad gebruikelijk. De overheid gaat wel anders kijken naar een sociale opgave en wat de corporaties daar nog naast doen. Dus dat is een verandering waar we sowieso op dit moment in zitten. En ja, ik kan niet anders dan herhalen dan dat we op dit moment het vertrouwen hebben dat we daar samen uitkomen.
Meneer Heesen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf nog een beetje hangen in het rekenen eigenlijk. We hebben 240 vergunninghouders. We hebben 50 sociale woningen gaan we bouwen. Ik vraag me dan af, dan blijft er volgens mij stond er ook dat er 3 groepen gemaakt werden. In iedere gedeelte in Portugal, in Roon en volgens mij in Portland ook een gedeelte. Maar dan krijgen groeperingen van 30, 40 mensen dadelijk bij elkaar. Volgens mij is dat niet echt wenselijk, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Mevrouw de Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Er worden sociale huurwoningen gebouwd. Zowel in Portugal als in Roon als in Portland. Maar de mensen die daar komen te wonen, de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die worden verspreid over het gehele woningbestand van de corporaties, van de woningbouwverenigingen. Dus de mensen die komen te wonen, die worden gewoon geplaatst in bestaande huizen en af en toe ook in een nieuw huis. En op die manier worden ze verspreid over de gemeente.
Meneer Heesen.
Volgens mij gaat u dat niet halen met die aantallen, dat je die kan verspreiden. Dus uiteindelijk wat je gaat doen is ze plaatsen in semi-permanente gebouwtjes, zeg maar. In portecabines of in gebouwen of wat dan ook. Wat je dan krijgt is dat je er dan 30 of 40 bij elkaar krijgt. Mensen. Of ga je overal zomaar een keetje neerzetten of een portecabine door het hele dorp heen? Hoe moet ik dat dan zien?
Je hebt maar 50 woningen. Je hebt 240 vergunninghouders. Je hebt maar 25% om die vergunninghouders daar mee te belasten. Want je hebt ook je andere taakstellingen nog voor de Albrandswaarders. Dus volgens mij krijg je daar een te grote hoeveelheid waar je niet uit gaat komen.
Mevrouw de Leeuwen.
Nou ja, behalve dan alles wat we nu nieuw gaan doen, is er ook nog de bestaande voorraad bij de corporaties. Dus die is er ook. En voor het overige hebben we het niet over aantallen waar het gaat om tijdelijke en omgebouwde units.
Interruptie? Meneer Van Zijl was eerst, meneer Van Zanen.
Dank u wel, voorzitter. Maar mijn vraag sluit een beetje aan bij de vorige vraag. Want ook mij is het nog niet helemaal duidelijk. Ik wacht even tot de wethouder de uitleg heeft gekregen. Want zoals ik het voorstel heb begrepen, wordt er met de huidige voorraad sociale woningbouw plus de extra woningen, is er dadelijk voldoende ruimte om die mensen op te vangen. Maar voordat dat klaar is, voordat die huizen gereed zijn, gaan we tijdelijke units neerzetten. Maar daaruit concludeer ik eigenlijk dat als die huizen klaar zijn over 2 of 3 jaar, dat die units gelijk weer weg kunnen. Nu zegt u net, van er zitten maximale termijnen van 10 jaar omdat het wettelijk moet, maar ik wil eigenlijk de andere kant uit rekenen. Hoe snel zijn de units nou weer weg en is het hele probleem opgelost, waardoor de nieuwe statushouders gewoon zijn opgevangen in onze bestaande plus nieuwe woningvoorraad? Mijn vraag helder of?
Mevrouw de Leeuwen.
Ja, de vraag is heel helder, maar ik heb daar helaas geen antwoord op. Dat is een voorspelling over de toekomst die ik niet kan maken.
Meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor u zeggen sociale woningen. Ja, en als ik het goed begrijp, iedereen kan erin komen. Ja? Alleen wat ik me dus afvraag, en ik zit een beetje in dezelfde lijn als mijn vorige spreker. In hoeverre wordt dan de taakstelling daar ook dan daadwerkelijk in behaald? En hoe groot is eigenlijk de kans van ingrijpen van de COA, omdat die taakstelling vrij krap is? En ik hoorde u net ook zeggen dat het alternatief, namelijk het kopen van woningen, en wat op lange termijn misschien ook wel een voordeel is, wordt niet meegenomen in deze optie. Wel de optie voor het plaatsen van units, wat we bijna €330 per maand kost. Dus ik vraag me af, waarom wordt er eigenlijk deze optie niet meegenomen in de hele berekeningen? En hoe groot is de kans van ingrijpen door het COA?
Mevrouw de Leeuwen.
Ja, wij voorzien dat we op deze manier toch redelijk snel in onze taakstelling zullen kunnen voorzien. Misschien helpt het als ik uitleg dat huizen die we gaan bouwen, dat het natuurlijk gewoon vaak om rijtjeswoningen zal gaan, om eengezinswoningen, waar 4 mensen tegelijk in gaan bouwen.
Mag ik nog even een beetje stilte aan de tafel, want dan is het niet goed te verstaan voor Nieder.
Nou ja, goed, ik was aan het uitleggen dat je in een woning wel eens meer mensen kwijt kunt dan 1, maar bijvoorbeeld 4. Dus dat je dan aan 50 woningen ook meer plek hebt dan 1 persoon per huis.
Voorzitter.
Meneer Hezen.
Gaan we dan de situatie creëren die we nu ook al hebben? Dus met te veel mensen in 1 eengezinswoning?
Mevrouw de Leeuwen.
Wat zal ik hierop zeggen? De situatie die we nu hebben. We proberen te voorkomen dat er te veel mensen in 1 huis wonen.
Meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind de vraag zoals die door de heer Van Zijl werd gesteld toch wel relevant. En het baart mij een beetje zorgen dat de wethouder in de beantwoording daarvan niet verder komt als dat ze zegt, ja, ik waag mij niet aan een voorspelling in de toekomst. Want volgens mij zijn we hier nu juist bezig om te kijken wat we in de toekomst kunnen doen. En dat moet wel op realistische perspectieven gestoeld zijn. En dan moet je ook juiste inschattingen kunnen maken. En als daar een risico in zit of een onzekerheid, dan vind ik dat ook prima. Maar laten we dat dan vooral met elkaar benoemen. Want nu blijft dat een beetje in het luchtledige hangen. En dat baart mij wel zorgen, moet ik u zeggen.
Ja, ik begrijp uit het voorstel dat wij zoeken voor een minimum aantal om te voorkomen dat we dadelijk met te veel zouden blijven zitten. Dan zit je natuurlijk aan de ondergrens van datgene wat mogelijk is. Maar meneer Van Zijl, u wilde net nog reageren op mevrouw de Leeuwen.
Ja, en in aanvulling.
Ogenblikje even, want er wordt nog eventjes overlegd. Meneer Van Zijl.
Dank u wel, voorzitter. Ja, en in aanvulling wat de heer Goudriaan zegt. Onze fractie die maakt zich een beetje zorgen over de tijdelijkheid van de units. Wij begrijpen dat die tijdelijk nodig zijn om de hoogste nood te ledigen. Maar wij willen eigenlijk als fractie de problematiek structureel oplossen en zo snel mogelijk af van die tijdelijke woningen. En het antwoord wat u geeft is wat ons nog een beetje te vaag. En eigenlijk is mijn vraag aan u, wat heeft u nou nodig om te kunnen bepalen van op welke termijn die tijdelijke units weg kunnen? Kijk, wij begrijpen dat als er dadelijk veel meer vluchtelingen komen, dat hebben we als ambtenaar niet in de hand, dat de situatie anders is. Maar op basis van de huidige cijfers, 60 vluchtelingen per jaar, wat is er dan nodig om te bepalen dat na een x-aantal jaren die tijdelijke units weg kunnen?
Mevrouw de Leeuwen.
Wij doen een voorspelling over de toekomst en we rekenen op 60 mensen per jaar die hier zouden komen te wonen. Dat gebeurt per half jaar. Dus ieder half jaar geeft het COA-ANS een opdracht om voor zoveel huizen te zorgen. En op dit moment proberen we dus inderdaad iets snel te doen om de ergste nood te lenigen. Om gewoon ervoor te zorgen dat mensen die heel lang al in een asielzoekerscentrum zitten naar een eigen bedoelingetje kunnen. En natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk ze daar ook weer uit hebben. Dat, natuurlijk is dat een soort doorstromingsmodel en is dat geen optimale situatie. En wat daar dan voor nodig is om dat te doen, ja dan... Kijk, we kunnen ook niet onbeperkt huizen bouwen. Dus op deze manier waarop we het nu doen, denken we dat we deze situatie binnen een aantal jaren in de hand hebben.
Meneer Bakbier.
Voorzitter, gezien de voorgaande beantwoordingen, maar begin ik me toch cijfermatig behoorlijk wat zorgen te maken. Ik wil eigenlijk van de wethouder eens precies weten wat het gemiddelde aantal vrijgekomen woningen is, of de vrijgekomen woningen op de huurmarkt van de afgelopen 3 jaar. Dat hoeft ze niet nu te beantwoorden. Dat kan ze ook, daar kan ze ook deze week de tijd voor nemen. Maar ik wil dit gewoon eens over een 3 jaar terug uitgerekend zien. Ik weet uit ervaring dat het vrij stabiel is. Met andere woorden, op het moment dat je die aantallen hebt, plus die 12,5 woning die in ene keer vrijkomt op die 50 en die dan voor een aantal jaren bezet zal zijn, vraag ik me inderdaad af of je dat gemiddelde haalt om 50 van deze vergunninghouders te kunnen huisvesten.
Mevrouw de Leeuwen.
Ja, die gegevens die zijn natuurlijk beschikbaar, dus daar kunnen we op korte termijn mee komen. Er wordt hier wel nu heel erg ingezoomd steeds op dat aantal van die 50. We hebben daarnaast ook nog een paar andere dingen die we van plan zijn om te zorgen dat we dat aantal van die 240 wel degelijk gaan halen.
Mag ik deze toezegging dan voor de raad van volgende week tegemoet zien? Ja? Dan noteren wij die als zodanig. Meneer Bakbier.
Voorzitter, en dan kom ik eigenlijk op de interruptie van mijn collega zojuist. Het klopt wat de wethouder zegt, dat er nog andere mogelijkheden zijn dan die 50. Maar over die 50, dat betreft woningen. Die andere zaken waar de wethouder op doelt, dat is eigenlijk die tijdelijke en semi-permanente woonunits. En in die tijdelijke semi-permanente woonunits, daar vindt nou net die samenklontering in plaats van een heleboel vergunninghouders op één plekje. En dat is hetgene wat we net niet willen. Want de wethouder zegt zelf, nee, het moet verspreid over de 3 kernen. Dus op het moment dat je die toch concentreert op zo'n tijdelijke semi-permanente woonunits, ja, dan heb je toch dat probleem.
Als ik het beslissingsmodel voorlees, dan staat er het in 2016-2017 plaatsen realiseren van tijdelijke semi-permanente woonunits voor een periode van 10 jaar. Maar er staat niet dat dat geclusterd plaatsvindt.
Voorzitter, ik ben blij dat u de beantwoording voor de wethouder even opneemt. Maar de wethouder zei zojuist van ja, je moet je niet blind staren op die 50 extra sociale huurwoningen die we gaan bouwen. We doen daarnaast nog andere zaken om deze mensen onder te brengen. En die andere zaken, dat zijn die tijdelijke semi-permanente woonunits. Of wordt het nog andere zaken gebouwd?
Ik probeer niet de beantwoording over te nemen. Ik probeer me alleen bij het raadsvoorstel te houden zoals het hier staat. En wat voor ligt om dadelijk eventueel naar de vergadering van 8 februari te gaan. Dus.
Voorzitter, ben ik volledig met u eens. Maar vandaar ook dat ik dat betreffende raadsvoorstel hier voor me heb liggen en ook daar voortdurend uit citeer.
Heeft u nog behoefte om nog aanvulling te geven of krijgt nog iemand anders?
Ja, ik wil wel graag antwoord op mijn vraag.
Heeft u behoefte om daarop te antwoorden?
Goed, zoals de heer Bak weer kan zien, staat er onder beslispunt 2 drie dingen. De tijdelijke semi-permanente woonunits, de blijvende extra sociale huurwoningen en wat daartussen staat, de mogelijkheden tot het ombouwen van leegstaande bestaande panden en kantoren tot woonruimte. Dus ook die komen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad.
Meneer Bakbier?
Eens. Maar op het moment dat je een kantoorunit ombouwt, dus een kantoorgebouw tot woonunits, dan heb je toch ook sprake van concentratie, of zie ik dat verkeerd?
Mevrouw De Leeuwen?
Ja, dat ziet meneer Bakbier verkeerd.
Dan wilde ik even... ChristenUnie nog eventjes, ja?
Ons voorstellen om eventueel woningen op te kopen voor semi-permanent opvang, voor in plaats van die tijdelijke woonunits. Ik zou graag daar wel een antwoord op willen hebben. Ik vraag me zelfs af of dat niet goedkoper is dan die semi-permanente, dan die tijdelijke woonunits.
En daar ben je aangevuld, meneer de voorzitter.
Dat neemt meneer Van der Graaf zo mee in zijn beantwoording, die vraag.
Ja? Ook hoe groot het percentage is van het ingrijpen van het COA als het niet gerealiseerd wordt. En wat ik ook wel belangrijk vind, en dat komt een beetje weer terug op die tijdelijkheid van de woonunits. Hoe gaan wij als Albanswaard om met eventueel gezinshereniging? Daar wil ik graag een toelichting op.
Ik begrijp uw vraag, alleen ik kan hem nog even niet plaatsen in relatie tot dit raadsvoorstel. Ik wil eventjes doorgaan met de vergadering gezien de tijd. En ik wil ook even de heer Wagner het woord geven, want hij wil een beantwoording doen op de vraag van meneer Goudriaan in relatie tot de invloed van het COA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil daar nog eens een keer heel duidelijk zijn. We hebben het beroemde artikel 28 van de huisvestingswet. Daar berust ook de COA op. En daar staat en dat betekent dat wij een medebewindsverplichting hebben. Zo heet dat als gemeente, een medebewindsverplichting. Als je daarvan verzuim hebt, van die medebewindsverplichting, dus je komt je taakstelling niet na, levert dat op dat de provincie in plaats van de gemeente gaat treden. Dus de hogere laag pakt dat over. En zij kan het COA machtigen, die provincie, om de huisvestingsmaatregelen die de gemeente had moeten treffen ook om te zetten. Met andere woorden, daarmee krijgt het COA tot 100% zelfs toegreep op de vrijkomende woningen van de gemeente. Ik kan daar geen percentueel, want dat sluit een beetje aan bij die vraag van de ChristenUnie-SGP. Daar kan ik natuurlijk niet zeggen wat het COA gaat doen. Ik heb ook niet die kristallenbol, maar ik kan wel zeggen dat ze het mogen. En ze mogen alles vorderen.
Meneer Bakbier.
Voorzitter, dus dat betekent dat de afspraken in de stadsregio dan willens en wetens door die wet worden doorkruist. Met andere woorden, dat betekent dat de Albrandswaarders die al jaren wachten, nog langer moeten wachten. En hoe... Ja.
Hoe meneer Bakbier,
dan is mijn vraag, nu komt de vraag, was eerst even stellend. En hoe past dit dan in datgene wat de minister dan vandaag naar voren heeft gebracht?
We zitten niet met de minister aan tafel, dat ten eerste. Nee. Maar meneer Wagner wil nog eventjes uw vragen beantwoorden. Meneer Wagner antwoord.
Ja, ik ben uiteraard niet de woordvoerder van minister Blok. Dat is zo, maar daar is net al uitvoerig door collega De Leeuwen op geantwoord, hoe dat stukje urgentie zich verhoudt met taakstelling. Dat is namelijk wat anders. Urgentie en taakstelling is wat anders. De urgentie, als je die druk wegneemt, ontslaat je niet van de taakstelling. Die taakstelling is geregeld door dat beroemde artikel 28 uit die woningshuisvestingswet. En afspraken die in een stadsregio gemaakt worden, breken nooit een nationale wet. En dat kan ik u zo al zeggen. Dus de provincie treedt gewoon op plaats van de gemeente. En kan het COA machtigen woningen te vorderen, te kopen, et cetera. Dat gaat dan wel ten koste van onze gemeente overigens.
Meneer Van Zalen.
Allereerst bedankt voor de beantwoording van net, dank u wel. Ik was eigenlijk ook benieuwd, want er wordt ook gesproken over kantoren en panden. Worden die nou uiteindelijk ook toegevoegd aan het totale woningbestand? Of is dat tijdelijk van aard? En hoe moet ik dat dan daarin zien?
Mevrouw De Leeuwen.
Ja, die vraag die kan ik bevestigend beantwoorden. Dat is een toevoeging aan het woningbestand.
Dan, meneer Van der Graaf komt aan tafel om ook een gedeelte van de vragen die gesteld zijn, en ik dan voornamelijk zijn portefeuille raken, te beantwoorden. U heeft het een en ander mee kunnen schrijven. Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vragen die gesteld zijn omtrent financiën is eigenlijk wel in één vraag te vatten, namelijk wat gaat het de gemeente kosten? En daar ga ik geen sluitend antwoord op geven. Dat ga ik u nu al voorspellen. En dat kan ook niet, omdat wij nog niet 100% zeker hebben wat we gaan doen. We hebben een beleidslijn ingezet met dit agendapunt. En de besluiten die we straks aan de Raad vragen en de uitwerkingen daarvan zullen uiteindelijk ook de financieringstromen bepalen. De financieringstromen die rondom deze beleidsinzet lopen, die hebben op verschillende terreinen betrekking. Enerzijds op het realiseren van woonruimte en anderzijds om zeg maar de maatschappelijke participatiekant die er vervolgens ook uit volgt. Voor al die trajecten heeft het Rijk financieringen, althans tegemoetkomingen en financieringen voorop staan. Op één ding na, richting ChristenUnie SGP, het aankopen van woningen. Daar krijgt de gemeente geen enkele tegemoetkoming vanuit het Rijk voor. Alle andere vormen van realiseren van woonruimte, tijdelijk, hetzij in ombouw, hetzij in tijdelijke units, wel. Dat is ook een van de belangrijkste redenen om het aankopen van woningen niet mee te nemen als optie om voor huisvestingen te zorgen, omdat die gewoon te duur zijn en uiteindelijk ook ons de volle map kosten.
Meneer Van Zalen, even bij interruptie.
Ik was eigenlijk benieuwd, dank u wel voorzitter. Als blijkt dat dit eigenlijk op lange termijn toch een goedkoper alternatief is, wordt het dan wel meegenomen in de plannen weer naar de financierders in ieder geval?
Meneer Van der Graaf.
Nou, het is al onderzocht en het is al afgevallen. Om die reden.
Meneer Visser eerst.
Als het dan onderzocht is, dan zijn de kosten toch inmiddels ook bekend, lijkt mij.
Meneer Van der Graaf.
Nou, meneer Visser, als u de huizenmarktkrantjes van Albans Waard bekijkt, weet u ongeveer wat een eengezinswoning kost in deze gemeente. De prijzen zijn ook vrij hoog en stijgen gelukkig ook weer. Dat is ook goed voor de economie. Maar dat betekent wel dat wij die prijs moeten betalen. En op het moment dat wij onder druk moeten kopen, dan weet u wat er met de prijs gebeurt. Dan gaat die nog verder omhoog. En ik weet zeker dat voor de prijs van één een huurwoning die ik dan zou moeten kopen en volledig zou moeten betalen, dat daar in de financiering in tijdelijke huisvesting dan wel ombouw van bestaande panden veel meer te realiseren is dan die ene woning voor één gezin. Dus vandaar, nogmaals, ik heb dat niet tot op de komma uitgerekend, maar als u een beetje verstand heeft van marktontwikkeling en van hoe het werkt met het kopen van woningen, dan kunt u zelf wel op uw vingers natellen dat het niet echt een reële optie is. En nogmaals, we krijgen daar 0 cent tegemoetkomen voor vanuit het Rijk. En dat is dus volle map gemeente.
Meneer Visser, bij interruptie.
Ja, als je bij spreken 15 woningen koopt van 2 ton, dus even snel gerekend is dat rond de 3 miljoen, geloof ik. Tegen de huidige rentestand is dat, geloof ik, 40.000 dan op jaarbasis. 1 woonunit kost ongeveer 300 euro in de maand. Ik weet niet hoeveel er gebouwd moeten worden. Dus totaal opgetellen, dan zie je ook al die 40 miljoen. Voor 4 miljoen op 10 jaar. En op een gegeven moment kan je die woning eventueel verkopen. Plus een stukje duurzaamheid. Die woonunits moeten waarschijnlijk gesloopt worden. Wat zijn daar de kosten van? Ik zou graag dan wel een plaatje naast elkaar willen hebben.
Meneer Van der Graaf.
Voorzitter. Voorzitter.
Meneer Van Zijl, u zit inderdaad op een rotplek.
Ja. Dank u wel.
Nee, ik heb dat bevestigd de vorige keer.
Ik ben blij dat u op de band heeft gezet, want dat is toch wel een aanleiding om er echt wat aan te gaan doen misschien. Dus wie weet. Ik zou graag op willen reageren op de vraag van de ChristenUnie SGP. Voordat de wethouder de kans krijgt om te antwoorden. Want bent u dan van plan dat wij als gemeente een soort woningbouwvereniging gaan worden? Want volgens mij hebben we het toch zo georganiseerd dat de woningbouwvereniging zorgt voor de huisvesting. En dat wij zorgen voor dit soort problematieken en keuzes. En vooral het maken van keuzes. En daarna is het weer aan de woningbouwvereniging. Want we hebben een paar jaar geleden geleerd dat we geen bank moeten zijn. En volgens mij moeten we ook geen woningbouwvereniging zijn.
En meneer Schuitenmaker, u wilde ook nog reageren, naar ik begreep.
Wethouder Van der Graaf heeft zojuist in het begin aangegeven dat hij geen inzicht heeft in de financiële consequenties. Maar de vraag, is er een termijn aan te geven of een schatting? Het kan heel ruim zijn wat ons, wanneer de raad wel een update zou kunnen krijgen in de financiën.
Ik begreep dat meneer Van der Graaf nog niet helemaal klaar was met zijn beantwoording. Dus wellicht dat er wat meer duidelijkheid nog komt. Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. Ik was aan het begin van mijn beantwoording, meneer Schuitenmaker. Dus dat ik totaal geen inzicht heb, heeft u echt verkeerd begrepen. Ik heb geen precies inzicht, omdat we nog niet precies weten wat we gaan doen. En bovendien, dat zou heel raar zijn, want dan zouden we voorbij u lopen. En dat zou u als raad ook niet prettig vinden. Vandaar dat we net deze keurige stapjes doen. Ik weet wel voor welke inzet wij financiering krijgen. Dat is overigens geen geheime informatie. Die is gewoon voor ieder toegankelijk. Staat in het bestuursakkoord wat gesloten is tussen de VNG en de gemeenten. En het hangt ook af van wat je precies gaat doen. Het bouwen van sociale huurwoningen is in essentie geen taak van de gemeente. En is in essentie dus ook geen kosten voor de gemeente. Dat ligt bij de woningbouwcorporatie, die er overigens volgens mijn informatie ook een klein tegemoetkomen vanuit het Rijk voor krijgen. Dat wij daar additioneel wellicht nog wel eens wat mee te maken zouden kunnen krijgen, wat financiële consequenties heeft, kan ik niet uitsluiten. Maar in essentie ligt die taak bij de woningbouwcorporaties en niet bij de gemeente. Dus dat gedeelte van het verhaal is niet ten laste van de gemeente. Wat wel ten laste van de gemeente komt, is het plaatsen van de tijdelijke units. En daar hangt het ook weer af onder welke inzet je dat doet. Dus ik heb hier een brief vol met afkortingen, ik zal u die besparen. En dat heeft onder andere te maken met de lengte waarin mensen kunnen blijven wonen en de financiering die de mensen vervolgens krijgen in hun eigen levensonderhoud. Maar voor elke unit die wij neerzetten, dan wel bestaand pand verbouwen, krijgen wij een tegemoetkomen vanuit het Rijk. En hoeveel dat is, meneer Schuitenmaker, hangt af van de hoeveelheid units die we gaan plaatsen en de hoeveelheid units die we gaan realiseren eventueel in bestaande gebouwen. En daar zijn we nog mee bezig, dus daar kan ik verder niets definitiefs over zeggen, dus over de financiën ook niet. Hoe graag ik dat ook zou willen. Als het gaat om de zachtere kant, om het maar zo te noemen, maar niet minder belangrijk daarin. En dan hebben we het over de sociale zakenkant en de maatschappelijke opvang en participatie. Ook daarin heeft het Rijk voorzien in tegemoetkoming. Een van de belangrijkste is dat op het moment dat men hier komt wonen en een inwoner is van de gemeente Albrandswaard, voor mij dus een inwoner en niet meer een vergunninghouder, dan heeft men recht op uitkeringen zoals iedere inwoner van Albrandswaard dat heeft. Nou weet u dat het Rijk rekent met een methode dat je pas 2 jaar na vestiging van mensen die uitkeringen ook in het algemene uitkering gecompenseerd krijgt. Nou, om dat te compenseren is er een extra inzet vanuit het Rijk in het vooruitzicht gesteld van in totaal 50 miljoen. Dus daar zullen we dan zeker ook een beroep op doen. Als het gaat om de maatschappelijke begeleiding en participatie heeft het Rijk ook een verhoogde inzet, een extra investering gedaan om daar de gemeente tegemoet te komen dat goed op te pakken. Maar dat is ook weer afhankelijk van het aantal mensen wat we opvangen. En of dat volwassenen zijn dan wel kinderen, want daar verschilt het ook nog in.
Meneer Bak, u wilde even interrumperen.
Ja, voorzitter. Ik weet dat als het Rijk tegemoetkomingen geeft aan de gemeente, dan is meestal de gemeente degene die uiteindelijk het gelag mag betalen. Ik zou wel heel graag van de wethouder willen horen dat op het moment dat wij overgaan tot de opvang van 50 vergunninghouders, wat dat dan
wat dan de consequenties zijn, de financiële consequenties voor onze gemeente. Ik ben in ieder geval verheugd dat het niet 100% is. Maar ja, op het moment dat het 80 is, dan is dat ook heel erg veel.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, even los van het feit dat we op dit moment ook al vergunninghouders opvangen. Binnen de reguliere budget die we hebben, kan ik u die toezegging niet doen. Omdat ik niet precies weet hoeveel er komen en onder welke regeling ze namelijk komen. Op het moment dat wij kiezen voor een regeling waarin men de uitkering om te leven nog vanuit het COA krijgt, dan is dat een andere financieringstroom dan als ze hier komen en ze vallen onder de bijzondere of onder de gewone bijstandswet. Dat zijn keuzes die nog gemaakt moeten worden en die hangen af van de soorten huisvesting. Die hangen af ook van de inzet die wij op diverse locaties zouden kunnen plegen. Dus dat kan ik pas definitief zeggen en uitrekenen op het moment dat wij weten wie er komt, wie we plaatsen en waar en hoe.
Hiermee had u uw vragen beantwoord voor zover. Zijn daar nog fracties die nog een aanvulling willen van meneer Van der Graaf? Meneer Van Zalen, zag ik.
Ja, ik zit een beetje te twijfelen over de vraagstelling in combinatie met de financiën. Want ik begreep, we gaan voor gezinnen gaan we neerzetten. We gaan het niet beperken, een woning tot bijvoorbeeld 4 mensen per woning. Hoe gaat de gemeente om met de logeerregeling en waar wij wel financieel voor verantwoordelijk voor worden? En wellicht kan de wethouder daar een toelichting op geven hoe wij daar mee omgaan.
Meneer Van der Graaf?
Misschien dat de heer Van Zalen even kan uitleggen wat hij bedoelt met de logeerregeling.
Rijksoverheid.nl, COA, opvang, huiswerk, zelfzorgarrangement, zogenoemde ZZA en logeerregelingen. Lukt het de gemeente niet om een vergunninghouder binnen 14 dagen te huisvesten, dan kan een vergunninghouder ook zelf tijdelijk een woonadres zorgen. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie. De vergunninghouders krijgen ervoor een vergoeding totdat de gemeente permanente woonruimte voor hem vindt. De reden waarom ik dat net vroeg is hoe gaan we eigenlijk om met gezinshereniging. En die werd genegeerd. En nu staat er letterlijk dat we een regeling ervoor hebben. Dus hoe gaan we daarmee om?
Voorzitter.
Meneer Van der Graaf.
Ja, ik vind het lastig om met deze discussies al te gaan werken op het moment dat we nog niet eens zeker weten wie hier komt wonen en in welke situatie. Kijk, wij gaan ervan uit dat de huizen die worden beschikbaar gesteld bewoond zullen worden door de doelgroep die daarvoor bedoeld is. Eengezinswoningen dus door een gezin en de units al naar gelang grote door meerpersoonshuishoudens of anderszins. Natuurlijk zullen we scherp zijn op het inwonen van anderen, want die zal dan vervolgens ook de aanvraag moeten doen om voor zo'n uitkering in aanmerking te komen. En daar zullen we ongetwijfeld, maar dan praat ik ver, ver, ver in de toekomst, want dan heb ik het over mensen die ik nog niet eens ken, situaties die ik nog niet eens ken. Dus dan ga ik speculeren, vind ik altijd gevaarlijk, zeker in deze discussie. Dan zullen we daar natuurlijk scherp op zijn dat dat niet tot overlast leidt. Maar dat is volgens mij ook gewoon staand beleid. Op het moment dat er namelijk op dit moment particulieren zijn die om andere redenen ook veel meer mensen in huis hebben dan het huis voor is bedoeld en het leidt tot overlast. Dan zal er vanuit de openbaar orde kant ook altijd aandacht voor zijn op worden ingegrepen. Dus dat is volgens mij niet iets anders dan straks gaat ontstaan.
Meneer Van Zalen?
Ik vind het wel opmerkelijk dat ik niet mag interroperen op het moment dat ik dat wens, meneer de voorzitter, maar dat is wat anders. Ik hoor de voorzitter zeggen...
Daarvoor ben ik de voorzitter, meneer Van Zalen.
Ja, maar nog, ik vind het wel opmerkelijk. Maar goed, dat is wel gezegd bij deze.
Meneer Van Zalen, dat komt omdat ik de wethouder eerst even zijn verhaal af wil laten maken. Om te voorkomen dat we in een discussie komen die voor andere mensen niet goed te volgen is. Meneer Van Zalen, u heeft nu het woord.
Oké, meneer de voorzitter. Ik hoor de wethouder daarin zeggen dat hij de mensen die komen logeren niet bij naam en toenaam kent. En dat hij niet wil gaan speculeren over iets wat ver, ver, ver in de toekomst ligt. Maar als we kijken naar het voorstel, ligt dat toch weer zeer nabij. En ik neem aan dat de wethouder ook niet de mensen kent die binnenkort op korte termijn hierheen komen. Dus dat argument vind ik een beetje... Ik vraag alleen of dat de wethouder in de toekomst ook deze vragen die wij serieus achten, de kansen die dat gaat gebeuren ook serieus vinden, dat hij dat meeneemt in de beoordeling en dat hij daar ook een terugkoppeling geeft wat dat financiële consequenties mogelijk op termijn kan zijn. Dat is hetgeen wat wij de wethouder verzoeken. Dus neem dit mee en geef ons een terugkoppeling op. Zoveel is er niet gevraagd, lijkt mij.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Van Zijl.
Meneer Van Zalen, kan het niet zo zijn dat mensen die komen logeren bij familieleden, dat het juist ook positief kan zijn voor de gemeente, omdat er minder geld kwijt is aan bijstand, want dan vallen ze onder een gezamenlijk inkomen. Er is geen huisvesting nodig, want dan wonen ze bij iemand in huis en zolang dat blijft bestaan, zijn er geen woningen nodig. Dus volgens mij kan het ook heel positief zijn voor de gemeente.
Meneer Van Zalen?
Om even terug te koppelen. Ja, inderdaad. Het is inderdaad een positief iets dat die regeling er is. Juist om deze argumenten die u noemt. En dan vind ik het heel erg dat dit eigenlijk bij de wethouder niet bekend was. Dat we zo'n mooie regeling hebben. Met zoveel mooie uitwerkingen. En dat ik eigenlijk in de hoek word neergezet van een beetje hoofdvliegerij. Terwijl het een hele serieuze zaak zijn. En nu beaamt dat. En dan vind ik ook twee partijen die vinden dat het belangrijk is dat het wordt meegenomen. Dank u wel.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. Volgens mij heb ik aan het eind van mijn beantwoording, voordat de heer Van Zalen het woord kreeg, antwoord gegeven op datgene wat hij vroeg. Namelijk dat we oog hebben voor de problematiek die hij aansnijdt, voor zover die zich zal gaan voordoen, want dat is natuurlijk ook maar de vraag. En dat weet ik ook niet over de mensen die over tussen nu en een half jaar komen, heeft hij volkomen terecht opgewezen, meneer de voorzitter. Maar, en dat wij daar net zoals het nu al staand beleid is, met betrekking tot overlast en dergelijke, die zorg ook in de gaten zullen houden. En ook zullen handelen op het moment dat dat nodig is. Maar dat had ik volgens mij in beantwoording al aangegeven.
Meneer Bakbier.
Voorzitter, ik heb een vraag voor mijn collega's, in dit geval niet voor de wethouder. Maar ik heb met enige verbazing geluisterd naar de bijdrage van de ChristenUnie. En ook van Eva, begrijp ik het goed dat u beide er voorstander van bent dat er in eensgezinswoningen, waar vaak sowieso als daar een gezin gaat wonen van vergunninghouders, dan bestaat die, en daar heeft de vorige wethouder gelijk in, al heel snel uit 4-5 personen. En dat u het ook nog eens gaat toejuichen dat daar ook nog logees in trekken die ook nog eens een stuk of 4 man meenemen?
Voorzitter.
Meneer Van Zijl.
Dank u wel. Dit is natuurlijk een gevolgtrekking die Bakbier trekt, die Kant nog wal slaat. En uitgaat van informaties die niet kloppen. Ik zal het toelichten.
Meneer Bakbier, als u het microfoon even uit wil zetten, dit verstoort de band.
Als hier mensen naartoe komen, dan is de praktijk zo dat het vaak soms gezinnen zijn, maar soms ook mensen die hier alleen zijn heen gevlucht en die in afwachting zijn van hun familie. En dat kan soms maanden duren. Als in die maanden mensen in een woning zitten waar mensen kunnen inwonen als logeer, zoals ik ook wel eens een logeetje op bezoek heb voor een paar dagen, dan kan dat volgens mij de situatie verlichten. En natuurlijk betekent dat niet dat de EVA-fractievoorzitter voorstander is om huizen vol te proppen met mensen. Want daar gaat de wethouder ook toezien, heeft hij net aangegeven. Dus wat de heer Bakbier nu zegt, dat slaat eigenlijk al normaal.
Nou, meneer Van Zalen wilde ook even reageren.
Inderdaad. De ChristenUnie is een partij van de naastliefde, dat is helemaal terecht. Maar wij vinden ook, op het moment dat er familieleden elkaar willen opzoeken, dat bij wijze van spreken een zoontje van 5, ik noem een voorbeeld, zijn ouders heeft verloren, maar zijn oom woont hier, moet deze regeling mogelijk zijn. En ik kan me niet onder indruk ontwekken dat u die naastliefde niet kent.
Meneer Bakbier, nu krijgt u het woord.
Dank u. Nee, natuurlijk onderken ik voor die situatie waarbij een kind even zijn oom gaat bezoeken. Over die situatie heb ik het niet.
Voorzitter, bij interruptie.
Even voor de duim. Nee, ik ga even door op u. Ik ga even door op u, meneer Van Zijl, want u zei dat ik. U zei dat ik het helemaal verkeerd had.
Dan... U geeft net aan. Voorzitter, ik wou even reageren.
Meneer Van Zijl.
Ja, u interpreteert net zelf ook. En toen zei u dat dat toch kon. Dus waarom kan het nu dan niet, denk ik? Omdat u echt iets zegt, wat niet klopt. U zegt net tegen de heer van de ChristenUnie dat in deze situaties dat wel kan. Maar daar is nou precies de logeerregeling voor bedoeld en niet voor de situatie die u beschrijft.
Ik haal de discussie... Meneer Bakbier, wilt u uw microfoon uitzetten? Ik haal de discussie even terug. Ja, dit gaat in mijn ogen de verkeerde kant uit. En ik ben voorzitter aan deze tafel.
Ja, ik mag dus blijkbaar niet eens antwoorden, blijkbaar.
Nee.
Nou, voorzitter, dan wil ik dat wel...
Even genoteerd zien dat u mij het woord opneemt, want ik mag daar niet eens...
Dat is al ontnomen.
Ik mag niet eens reageren op datgene wat aan mij gezegd...
Ik wil graag weer de discussie... aan tafel, dat is zich concentreert naar het raadsvoorstel, zoals het er ligt. En het lijkt mij niet verstandig voor een ieder om allerlei aannames te doen voor voorbeelden die zich in de toekomst kunnen voordoen waar we nu nog geen uitsluitsel over hebben. En ik zou graag van u, van de fracties aan tafel willen weten of het voorstel zoals zodanig voor ligt rijp is in deze vorm om naar de raadsvergadering te gaan en of u dat dan als bespreekstuk of als hamerstuk wil hebben. Hamerstuk? Meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel. Ik vraag me echt af, gelet op de vele vragen die er nog zijn, of dit voorstel op dit moment wel besluitrijp is. Omdat er nog veel vragen beantwoord moeten worden, omdat er nog veel vragen zijn. En omdat we hier uitermate zorgvuldig in moeten handelen. Denk ik dat dit voorstel zoals het er nu ligt een intentie uitspreekt. Maar dat het nog niet besluitrijp is en dat ik zeker de beantwoording van de vragen naar aanleiding van dit voorstel mee wil nemen in mijn uiteindelijke overweging. Maar wat mij betreft is dit voorstel zoals het er nu ligt niet besluitrijp.
Ik ga eerst even het rondje maken. Ik heb argumenten gehoord, meneer Goudriaan. Meneer Van der Graaf komt daar zo nog even op terug. Maar meneer Van Zijl wilde ook even reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou eigenlijk aan de heer Goudriaan willen vragen hoe die proces dan voor zich ziet. Want als je nu kijkt naar het voorstel, en natuurlijk zijn er nog heel veel vragen, die leven bij ons ook. Maar die zullen we ook gaandeweg het proces met elkaar moeten gaan ontdekken en gaan beantwoorden. Het is wat mij betreft duidelijk geworden wat de richting is. Het is maar ook duidelijk dat een aantal vragen nog niet beantwoord kan worden, maar dat dat in de loop van het proces gaat gebeuren. En het geeft mij voldoende vertrouwen om nu wel de volgende stap te gaan maken. En ik zie even niet in dat als we dat nu niet doen, wat dat voor voordeel biedt voor de NOVA-fractie en eventuele andere fracties. Dus wat mij betreft, wat de EVA-fractie betreft, gaat dit door naar de Raad.
Wil ik ook graag even de andere fracties daarop laten reageren. Meneer Schuitenmaker.
Ja, er staan nog veel vragen open. Dat hebben we allemaal gehoord. Maar volgens het CDA moeten we een richting aangeven in de COA. Het CDA is er een voorstander van het stuk wel als bespreekstuk door te laten gaan naar de Raad. Met alle kansen dat er moties en amendementen ingediend kunnen worden.
Uiteraard. Meneer Van der Graaf? Meneer Van Praag?
Ik was
daar zat meneer Van der Graaf.
Als ik maar gewoon mag zeggen, mag u alle namen gebruiken, dat maakt me niks uit. Ik denk dat ik me het makkelijkste aan kan sluiten bij de woorden van de heer Schuitenmaker hiervoor. Ik denk namelijk ook dat voor veel vragen die nog openstaan, het juist nodig is dat het college in de gelegenheid wordt gesteld om de dialoog met de samenleving aan te gaan. En dan zou ik daar ook van zeggen, laten we dat dan ook zo snel mogelijk gaan doen. Ik realiseer me ook dat er nog veel vragen zijn. Ik heb er zelf ook nog wel een aantal. Maar wat de heer Van Zijl ook al zegt, die gaan we gaandeweg ook nog wat tegenkomen. En er is nog een aantal dingen nog toegezegd, in aantallen bijvoorbeeld, waarvan we ons nog kunnen bedienen voordat het maandag 8 februari is. Dus wat mij betreft als bespreekstuk op de raad van volgende week maandag.
Meneer Van Zalen.
Dank u wel, voorzitter. Het is een moeilijk onderwerp. En dat merken we ook aan de vragen die hier heersen, de antwoorden die er zijn. Maar het is wel een onderwerp waar we vorig jaar hebben gezegd, open ons hart, open de kansen, ga het dialoog aan. En het meest belangrijke ook hierin is dat we gewoon regie blijven houden. Ja. Ik heb dat ook aan de burgemeester gevraagd, van geef even de kansberekening. Nou, die geeft een heel ander verhaal, geeft maar wel een antwoord op de vraag. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ook naar de toekomst gaan kijken. Hoe gaan we daaruit komen? Hoe gaan we ons menselijk gezicht laten zien in deze situatie? Natuurlijk zijn niet alle vragen daarin helemaal helder. Maar ik denk wel dat we de volgende stap moeten nemen. Misschien niet als hamerstuk, want daar hoor ik te veel vragen over, maar wel degelijk als bespreekstuk in de Raad.
Mevrouw Van Klaveren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het juist goed is om door te gaan. En natuurlijk zijn er heel veel vragen nog onbeantwoord. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar uitstel zal geen extra beantwoording opleveren. Dus ik denk dat we door moeten gaan en dit gewoon maandag moeten bespreken in de Raad.
Mevrouw Ram.
Ja, mevrouw Romeijn en ik sluiten ons eigenlijk wel een beetje aan bij meneer Goudriaan, dat het nog niet helemaal besluitrijp is. Maar de opmerking van meneer Schuitenmaker kan ik me wel in vinden dat het door moet als beslispunt, omdat het urgent is. Dus ik denk dat we even contact moeten gaan zoeken met elkaar om te kijken van joh, kunnen we misschien met een amendement iets bereiken waardoor we het wel kunnen steunen. En ik denk dat we daar van de week wel uit moeten komen.
Meneer Bakbier.
Voorzitter, de OPA-fractie is het geheel eens met de heer Goudriaan. En eigenlijk met iedereen die hier aan tafel zit. Want iedereen zegt, vele vragen leven er nog. En ik ben er voorstander van dat er in eerste instantie duidelijkheid aan de raad wordt gegeven. Want het zijn de raadsleden die zich bij onze inwoners moeten verantwoorden. Hetgeen betekent dat wij alleen duidelijkheid kunnen geven als er ook duidelijke antwoorden zijn. Zolang die er niet zijn, is dit agendapunt nog niet besluitrijp. Sorry.
Meneer Stegen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor het NAP is duidelijk dat de richting die gekozen is door het college, dat naar onze mening de goede richting is. Er blijven vragen openstaan. Er zijn heel veel dingen die nog beantwoord moeten worden, maar pas beantwoord kunnen worden op het moment dat de onderhandelingen met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of met sociale partners doorlopen zijn. Ik ga ervan uit dat wij van het college keurig op tijd de informatie krijgen die we nodig hebben om verder te gaan met dit hele proces. En wij zien dit stuk dan, ik denk het beste nog als bespreekstuk volgende week naar de raad gaan.
Oké, ik heb meneer Goudriaan wilde ook nog even.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat voor mij het voornaamste punt is waardoor ik heb aangegeven dat ik dit raadsbesluit niet besluit rijp acht, is dat er voor mij onvoldoende uitspreekt dat dit richtinggevend is. En dat dat dus ook kan betekenen dat op het moment dat de consequenties gaandeweg dit proces duidelijk worden, dat er dan ook nog ruimte is om andere keuzes te maken die afwijken van het pad zoals dat nu wordt ingezet in dit voorstel. En juist omdat ik dit proces zorgvuldig wil voeren en omdat ik blij ben met de openheid die er nu gegeven kan worden, heb ik met name een signaal af willen geven van doe dat, neem dat besluit zorgvuldig, geef ook helder aan dat daar nog ruimte in zit. En wat mij betreft spreekt dit uit dit raadsbesluit nog onvoldoende. Vandaar het signaal dat ik af heb willen geven.
Meneer Van Praa.
Voorzitter, nog één poging misschien ook wel in de richting van de fracties van NOVA en OPA. Ook om te kijken of we toch nog tot elkaar kunnen komen om dit proces met elkaar de rijen gesloten te houden. Even op zoek naar welke informatie er dan voor dit moment, voor dit besluit nodig is om u eventueel wel over de streep te trekken om dit aankomende maandag wel te besluiten. Dat geeft natuurlijk direct een leuke set huiswerk mee voor de mensen aan die kant van de tafel. En wat ik daarin met name van u heb gehoord, en dat is een vraag die wij ook hebben, die voor ons ook erg van belang is, dat dit met name als het gaat over die sommetjes van hoeveel woningen komen er nou beschikbaar per jaar in de bestaande voorraad, wat voegen we daaraan toe? Doen die semi-permanente of die ombouwkantoren nou wel mee of niet mee in het toevoegen aan de sociale voorraad? Als daar nou klinkklare antwoorden op komen, en ik kan me niet voorstellen dat het in een week niet lukt, is het dan, maakt dat dan het voorstel voor u wel bespreekbaar of besluitrijp?
In ieder geval wel.
Meneer Bakbier?
In ieder geval wel bespreekbaar. Om de door de eenvoudige reden. Dat is ook hetgene waar wij de meeste vragen over hebben. En dat heeft u ook heel goed begrepen. En daarnaast, waar wij echt mee worstelen, dat is dat in onze, want dat zijn we toch een wezen, een kleine gemeenschap. En dat er in een kleine gemeenschap er een kans bestaat dat je op een gegeven moment wel een groep gaat huisvesten, vrij geconcentreerd. En dat is, daar is onze angst het grootst voor.
Meneer Van der Graaf, u wilde hier nog wat op antwoorden?
Nou, eigenlijk is veel van datgene wat ik in overweging had willen meegeven wel verwoord door andere fracties. Ik hoorde wel nog een kleine vraag om een toezegging als het gaat om die aantallen. En wat u aan het slot zei, nou, ik denk dat dat een kleine moeite is om dat voor de raadsvergadering ook te leveren. En als het niet te leveren is, dan is dat ook een antwoord. En dan zullen we ook argumenteren waarom dat niet kan. Maar dat lijkt mij helder.
Dan wil ik wel graag even die toezegging wat concreet, of tenminste concreet, waar hebben we het precies over? Aantallen, Even voor de...
Nou, wat de heer Van Praag zo plastisch zei, de rekensommetjes rondom de woningen die worden toegevoegd in relatie tot het hele woningbestand en de 25% die daar vanuit de stadsregio op zit. En dan drukt hij dat eventueel, de toestroom die we gaan krijgen, eventueel op die aantallen gaat leggen. Volgens mij is dat wel de kern van het gek.
Dan meneer Goudriaan.
Ja, u vroeg mij, of de heer Van Praag vroeg dat, van ja, wat zou nou helpen om dit voorstel in ieder geval te kunnen bespreken? En dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke onderdelen die aan dit voorstel raken. En dat is het, de prognose van het huisvestingscomponent en de financiële consequenties van dit voorstel. En als daar spoedig meer helderheid over verschaft kan worden, met in de wetenschap dat dit besluit dus ook kan betekenen dat je op onderdelen een ander definitief besluit neemt, dan is het wat mij betreft besluitrijk. Maar wel met die toevoeging en in de wetenschap dat die toezegging gestand kan worden gedaan.
Ja, ik moet even uitkijken, want u doet toezeggingen of u vraagt om toezeggingen die nog niet toegezegd zijn. Dus dat gaan we dadelijk nog eventjes concluderen. Maar meneer Van Zalen, die wil nog even, die wijst naar meneer Van Praag. Dus dan meneer Van Praag krijgt dan het woord.
Dank u wel, want ik probeer nog eventjes duidelijk te krijgen bij meneer Goudriaan wat er precies wordt bedoeld. De prognose van de huisvestingscomponent, dat is, bedoelt u daarmee dezelfde vraag die hier net aan twee kanten van de tafel leefde? Van uiteindelijk levert dit nou gewoon de oplossing voor de aantallen statushouders die voorbij gaan komen? Daar kunt u misschien nog even op reageren, want andere, de financiële consequenties, gaat u voorlopig niet krijgen. Dus dan hebben we nog maanden uitstel nodig, vrees ik, voordat we besluitrijp zullen zijn. Dus misschien wilt u nog even reageren of dat dan voldoende zou kunnen zijn.
Meneer Goudriaan?
Graag, voorzitter. Ja, waar het mij met name om gaat, want ik proefde daar enige twijfel bij de wethouder in de beantwoording, is in hoeverre kunnen we nu met dit voorstel voorzien in een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk. Ik denk dat dat behoorlijk essentieel is en dat is wat, in ieder geval wat mij betreft een vraag die nog niet helemaal naar tevredenheid is beantwoord. En de financiële consequenties, ja, ik begrijp dat dat misschien niet helemaal in één keer duidelijk te krijgen is. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we in ieder geval zo snel mogelijk naar een betrouwbaar inzicht kunnen om aan te geven wat daar de inschattingen en de verwachtingen van zijn. Want ze ontbreken nu op dit moment naar mijn idee nog volledig. En dat lijkt me gewoon niet goed, dus heb daar aandacht voor. En dan is het wat mij betreft voldoende om het als bespreekstuk te agenderen.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, om op de laatste in te gaan, de financiële kant. Ik heb dit raadsbesluit nodig om u te kunnen leveren wat u vraagt. Als u dit besluit niet neemt, kan ik niet verder en krijgt u de duidelijkheid ook niet. Dus het is een beetje een kip-ei verhaal wat dat betreft. Hier staat een inzet vanuit het college in om richting deze problematiek naar een oplossing te komen. Een problematiek waarin we niet alles te kiezen hebben, maar ook heel veel te moeten hebben. En om dat te kunnen doen, moeten we een paar stappen zetten om verder te kunnen. Bijvoorbeeld in de gesprekken met de woningbouwcorporaties, bijvoorbeeld in gesprekken met maatschappelijke partners, en bijvoorbeeld in het concreet krijgen van wat mogelijk is op welke locatie, en daar dan ook vervolgens de financiële consequenties uit te kunnen destilleren en u voor te kunnen leggen. Dus wat u vraagt, wil ik u graag leveren, maar dan moet u mij helpen. En, of tenminste het college helpen met dit raadsvoorstel aan te nemen, zodat wij de volgende stappen die eruit volgen ook snel kunnen zetten.
Meneer Van Zalen, nog een laatste toevoeging en dan ga ik afconcluderen.
En dan ben ik nog blij dat ik even snel tussendoor mag. Want ik weet dat we allemaal aan het afronden zijn hierin, maar ik had nog een vraag gesteld aan de wethouder Maret hoe we omgaan met de zorg. En ik vraag dan eigenlijk dat als huiswerk terug te geven, dat we dat mee kunnen nemen naar de raad toe. Namelijk, hoe gaan we om hiermee met het hele zorgvraagstuk?
Ik kan toch even antwoord geven. Meneer Bakbier, u had ook nog een laatste
toezegging.
Ja? Nou, mag nog even, want ze wisselen nu aan tafel. Dus.
Nee, dat was
een vraag.
Dat is geen vraag. Het is een aanvulling op datgene wat de heer Van Praag net aangaf. Want waar wij ook behoefte aan hebben, naast het vraagstuk van de aantallen, is van de omvang van de concentraties en waar die plaatsvinden. Want dat er concentraties komen, dat is uit de beantwoording duidelijk geworden.
Inmiddels is mevrouw Romboud aangesloten om nog wat aanvulling te geven op de vragen die er nog zijn met betrekking tot zorg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht al even dat ik niet meer aan bod zou komen. Het gaat over heel veel zakelijke dingen en dat is ook allemaal heel terecht. Maar er zit ook een grote menselijke kant aan dit hele voorstel en deze ontwikkeling. Voor elke gemeente overigens. Dus daarin staat Albrandswaard gelukkig weer niet alleen. En dan heeft het niet alleen te maken met de BAR-collega's, maar de hele regio en alle gemeentes in Nederland. Dus u heeft twee specifieke vragen gesteld. Eén gaat over ons maatschappelijk middenveld in Albrandswaard en hoe we daarmee in gesprek gaan. En dat u behoefte heeft om daar een terugkoppeling, ik neem ook aan, dat is ook gewoon logisch, een regelmatige terugkoppeling over wat voor soort gesprekken we hebben en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, dat zeg ik ook graag toe. En de andere, dat is een veel ingewikkelder, want dan vraagt u of we voorbereid zijn op hele zware problematiek. Mensen met oorlogstrauma's, gezinnen die van elkaar gescheiden zijn, al dat soort dingen. Kijk, daar hebben wij, maar dat weet u zelf ook, geen ervaring mee. En daar hebben onze buren ook geen ervaring mee, in ieder geval niet heel veel. Dus ook daarin is het tweeledig. Allereerst zoek je heel erg de samenwerking met onze directe buren, zoals de BAR-gemeente, maar regionaal. Omdat er heel veel organisaties met heel veel expertise zitten op het gebied van traumaverwerking en al dat soort dingen. Aan de andere kant zijn dat ook de gewone maatschappelijke organisaties in onze eigen midden, waarin we met elkaar in gesprek gaan van welke expertise hebben jullie, wat kunnen jullie bieden en waar zijn straks de behoeftes aan. Wij weten natuurlijk nog niet eens waar de mensen vandaan gaan komen. We weten nog niet eens, en dan kan ik de heer Bakbieren volledig gelijk geven en de OPA-fractie met hun zorg als het gaat over enige clustering, als dat gaat gebeuren. We hebben geen ervaring over welke groepen kunnen wel bij elkaar en welke groepen kunnen niet bij elkaar. En dan hoop je maar, ook als gemeente Albrandswaard, dat je daarin enige begeleiding krijgt van het COA. Daar ben ik niet heel optimistisch over, maar dat is wel wat we hopen. En dus je gaat met elkaar binnen de ambtelijke organisatie de expertise op dat soort gebieden opzoeken. En je gaat met heel veel partners in Albrandswaard en buiten Albrandswaard in gesprek over hoe anderen dit oppakken. Omdat we niet alleen staan in deze problematiek. Maar dat best een hele uitdaging is en ernstig is, dat deel ik volledig met u.
Meneer Van Zalen.
Ik ben blij dat toch deze vragen even beantwoord zijn, want het zijn niet de minste. En ik ben ook blij met de toezegging dat we mee worden genomen in het proces daarin. Hoe dat ontwikkelt. Dank daarvoor.
Dan wilde ik graag tot het afconcluderen komen met dit raadsvoorstel. Ik heb begrepen vanuit de tafel dat de meerderheid in ieder geval kan instemmen met het stuk naar de raadsvergadering te brengen als bespreekstuk daar aan tafel. Dat daar nog wat onduidelijkheden zijn, dat daar wellicht ook nog wat aanvullingen op zullen komen, kan dan tijdens de raadsvergadering nog met elkaar over gesproken en gedebatteerd worden. En de toezeggingen die gedaan zijn, die zullen zo spoedig als mogelijk in ieder geval voor de raadsvergadering bij u aangeleverd worden. En dan kunnen we het al daar verder met elkaar besluiten. Bedankt en een goede reis naar huis.